Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, aan het begin van deze dienst hebben we eerst de droeve mededeling dat afgelopen woensdag 26 februari is overleden dominee J.S. van der Net. Hij heeft onze gemeente mogen dienen van 1991 tot 2001. Terwijl met het overlijden. We volgen deze dienst door met elkaar eerst te zingen van Psalm 102. Daar zingen wij vers 16 van. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. En wat er volgt in vers 16 van Psalm 102. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de brein de 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen we boek Leviticus, het 1e hoofdstuk.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezing is uit Leviticus 1. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Als een mens uit u de Heer een offerand zal offeren, gij zult uw offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, naar zijn welgevallen, voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heeren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en dat bloed sprengen rondom dat altaar, hetwelk voor de deur van de tent der samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen vuur maken op het altaar en zullen hun hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd en het smeer schikken op het hout dat op het vuur is, hetwelk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkels zal men met water wassen, en de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een liefelijke reuk, de Heere. En indien zijn offerande is van kleinvee, van schapen of van geiten ten brandoffer, zal hij een volkomen mannetje offeren. En hij zal het slachten aan de zijde van het altaar noordwaarts, voor het aangezicht des Heren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen zijn bloed rondom op het altaar sprengen. Daarna zal hij het in stukken delen, met schaders zijn hoofd en zijn smeer, en de priester zal die schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch het ingewand en de schenkels zal men met water wassen, en de priesters zal het alles offeren en aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een liefelijke reuk, de Heere. En indien zijn offerande voor de Heere een brandoffer van gevogelte is, zo zal hij zijn offerande van tortelduiven of van jonge duiven offeren. En de priester zal die tot het altaar brengen en deszelfs hoofd met zijn nagels splijten en op het altaar aansteken, en zijn bloed zal aan de wand des altaars uitgeduwd worden. En zijn krop met zijn vederen zal hij wegdoen en zal het werpen bij het altaar oostwaarts aan de plaats van de as. Verder zal hij die met zijn vleugelen klieven, niet afscheiden. En de priester zal die aansteken op het altaar, op het hout dat op het vuur is. Het is een brandoffer, een vuuroffer tot een lieflijke reuk, de Heere.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 32, versen 1, 3 en 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. En wat daar verder volgt, onder het zingen van deze versen, krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurkleppe bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegende u met uw gaven. Gemeente, we gaan met elkaar vanmorgen, een bijzondere periode van de Leidersweek in. En ook een bijzondere week van voorbereiding op de Gouden Heilige Avondmaal volgende week als de Heer het geeft. De tekst voor de preek voor deze morgen, die vinden we daar met het voorgelezen Bijbelgedeelte Leviticus 1. En als centraal tekstvers lees ik alleen vers 9b nog een keer. Leviticus 1 vers 9b. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk, de Heere. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem u als thema hierbij het brandoffer. Drie aandachtspunten. Brandoffer wordt eerst gegeven. Wordt daarna gebracht en als derde ook verbrand. Dus het brandoffer gegeven, gebracht, verbrand. Onze eerste gedachte is het brandoffer gegeven. Jongens en meisjes, in gedachten gaan we naar het volk van Israël in de tijd van de woestijnreis. En je weet, wat is er soms spannend geweest, eerst al toen ze uit Egypte weggegaan zijn en de farao ze achterna kwam. Daarna nog wel vaker, maar de Heere zorgde zo onuitsprekelijk goed. De Heere zorgde ervoor dat ze niet verdwaalden in de woestijn. Dat deed hij door zelf voorop te gaan. Overdag was er een wolkkolom. In de nacht was er een vuurkolom. En de Heere zorgde eigenlijk voor alles. Want de Heere vertelde in de woestijn ook hoe de Israëlieten hem moesten dienen. Ze moesten de Heere lief hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Maar wat erg, het volk was de Heere vaak ongehoorzaam in de woestijn. Daar had de Heere veel verdriet van. Hoe moet dat dan toch goed komen tussen de Heere en het volk? Nou, daar zorgde de Heere ook zelf voor. Hij gaf aan de mensen toen de offers. Ze moesten offeren tot vergeving van hun zonden. Misschien denk ik bij jezelf van wel, maar wat heb ik daarna vandaag? Want zo'n offer van toen is vandaag op die manier toch niet meer nodig. En dat is ook zo. Zo'n offer van toen is vandaag niet meer nodig, maar wel het offer wat daarmee wordt aangewezen. Het offer van de Heer Jezus. Elk offer in het Oude Testament heeft iets in zich van een uitgestoken wijsvinger. Een uitgestoken wijsvinger, alsof God door al die offers heen vertelde tegen de mensen, op een dag zal mijn zoon komen en hij zal als het grote offerlam de straf op de zonde dragen. Dat beloof ik. Dan word je bij de offers van het Oude Testament dus gedwongen om verder te kijken naar het offer van de Heer Jezus, het Nieuwe Testament, de Heer Jezus Christus, op Golgotha. Want daarin ligt de enige troost, beide in leven en in sterven. Die enige troost, waaraan Gods kinderen, Oude Testament en Nieuwe Testament in hun leven ook houvast krijgen. En dan merk je wel, dan komen de eerste lijnen al naar boven in de richting van het Heilig Avondmaal volgende week. Wat het Heilig Avondmaal is, zo zegt Matthew Henry dat, het feest dat rust op dit offer. Het is het teken van de verzoening tussen God en een zondaar door Christus. Laten we proberen om dat in gedachten te houden als we dan nu stilstaan bij het brandoffer van Leviticus 1. Dan zien wij dat het eerst gegeven is. Dat blijkt vanzelf. Als je ziet hoe Mozes in Leviticus laat zien waar dit offer vandaan komt in vers 1. En de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent van de samenkomst. En de Heere riep Mozes. Die naam van de Heere, die staat met allemaal hoofdletters. De naam van de Heere is dat waarmee hij zich eerder aan Mozes vastmaakte bij het brandende braambos. De Heere zei tegen Mozes dat hij dezelfde blijven zou die hij altijd al was. Mozes, je kunt helemaal op mij aan. Je kunt mij helemaal vertrouwen. Door middel van deze naam liet de Heere ook weten dat hij en dat volk echt helemaal bij elkaar hoorden. Vandaar ook dat de Heere zijn wetten en zijn goede geboden gaf. De bedoeling daarvan was steeds, opdat het echt goed met jullie zal gaan. De Heere gaf ook de tabernakel, de tent van de samenkomst, de tent van de ontmoeting. Daarvoor al wilde hij mensen graag ontmoeten, vooral bij de ark. En de Heere vertelde mensen ook op welke manier hij gediend wilde worden. De mensen gaan met al die woorden aan de slag. De tent van de samenkomst wordt gemaakt precies zoals de Heere dat gezegd had. Als dat klaar is, dan bedekt de wolk de tent van de samenkomst. En de heerlijkheid van de Heere vervult die helemaal. Je leest het slot van Exodus, korte samenvatting, ook als afsluiting van het boek Exodus. Als nu de wolk opgeheven werd van boven het tabernakel, zo reisden de kinderen van Israël verder in al hun reizen. Maar als de wolk niet opgeheven werd, zo reisden zij niet, tot op de dag dat ze opgeheven werd. Want de wolk van de Heere was op het tabernakel bij dag, en het vuur was er bij nacht op voor de ogen van het ganse huis van Israël in al hun reizen. Dan gaat het boek Exodus eigenlijk heel vloeiend over in het boek Leviticus. Want diezelfde Heere en verbondsgod vanuit Exodus roept aan het begin van Leviticus Mozes, de leider van het volk, bij zich vanuit die tent van de samenkomst. Op deze plaats dus, van het tent van de samenkomst, zal het volk telkens bij elkaar komen. Hier wil de Heere hen ontmoeten en met hen omgaan. Daarom vertelt de Heere nu via Mozes hoe ze hem dienen moeten, hoe ze hem ook kunnen ontmoeten in deze tent van de samenkomst. Gemeente, letten we erop. Niet Mozes, niet het volk, een mens neemt het initiatief. Maar je merkt het, het komt bij de Heere vandaan. Als een groot wonder van de grote liefde van God, waar geen mens van zichzelf naar God zoekt of naar hem vraagt, doet hij dat wel. Hij zoekt mensen op, omdat hij mensen lief heeft. Hij zorgt voor de manier waarop hij, als de rechtvaardige en de heilige, de barmhartige en de genadige God, met zondige mensen omgang hebben kan. Wat we volgen in Leviticus, eerste hoofdstukken, 5 verschillende offers. Eerst Leviticus 1, brandoffer. Daarna Leviticus 2, spijsoffer. Daarna Leviticus 3, het dankoffer. Leviticus 4, het zondoffer. Leviticus 5, het schuldoffer. Even die volgorde, gemeente. Waarom zou nou in deze volgorde in de Bijbel staan? Waarom niet eerst het zondoffer en het schuldoffer en daarna pas het brandoffer? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het gaat in het brandoffer van Leviticus 1 ten diepste om de verzoening met God. Om de goede en de herstelde verhouding met God. Eenvoudig gezegd, eerst moet het goed komen met de Here. En daarna komen al die offers waarin blijkt hoe lief mensen de Here nu echt hebben. Wat Hij nu echt voor mensen betekent, tot in de kleinste dingen van het leven. De Heere geeft dus het offer in het Oude Testament. Daarin wordt Gods grote liefde al een beetje zichtbaar. Wat lijkt het veel op het offer van het Nieuwe Testament, het offer van de Heere Jezus. God, die heeft zijn enige geboren Zoon gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven ontvangt. Gemeente, God heeft in zijn welbehagen gedachten gehad van vrede en niet van kwaad. Dat wat? En dat over mensen zoals wij, die zonder offer nooit in de nabijheid van de Heere zouden kunnen komen. Gebeten, hoe zou dat kunnen? Wanneer wij als mens zo vol van zonden en vol van ongeloof zijn. Gemeente, wat betekent de Heere Jezus nu voor u en voor jou en voor mij? Wat betekent het offer van de Heer Jezus nu echt voor ons? Hebben wij het al nodig gekregen voor de vergeving van al onze zonden? Leden wij al met ons hart de vraag, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God, wanneer de Heilige Geest aan het werk gaat in ons hart, dan worden dat de belangrijkste vragen. Omdat je tot in het diepst van je innerlijk voelt, daar moet ook ik persoonlijk deel aan hebben. Juist dan wordt het zo'n diepe bron van troost en bemoediging. God gaat uit genade op grond van het offer van zijn Zoon met zo iemand als ik om. Zie je nu de lijn naar voren komen naar het heilige avondmaal volgende week. Naar diegene voor wie in een schuld en verlorenheid het offer van de Heer Jezus tot verzoening van zonde. Alles is geworden. Gaat zijn hart uit. Zij worden verwacht aan zijn tafel. Hoe verschillend de kennis daarvan door het geloof ook is. Hij neemt ook dan het initiatief. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Nu de tweede gedachte gebracht. Jongens en meisjes, in gedachten zie je ergens in de woestijn de tentenkamp van het volk van Israël staan. In het midden staat de tent van de samenkomst. In en om deze tent is het druk. Er lopen heel veel mensen. Zo ook die ene man met zo'n dier. Wie die man precies is, weten we niet. Wat hij gaat doen, weten we wel. Hij gaat offeren. Let erop, gemeente. Als antwoord op Gods naderen tot mensen, nadert Deze man eerbiedig tot God. Ik sta mij zo voor, die man zal vervuld geweest zijn met eerbied en ontzag voor de majesteit en de heiligheid van God. Hij wil graag al zijn verkeerde dingen, zijn zonden aan de Heere belijden. Hij heeft vergeving van zijn zonden nodig gekregen, maar daarbij ook vernieuwing van zijn leven. Hij heeft in één woord in zijn leven de Heere Jezus nodig gekregen in alles. En dan merk je, rustig loopt deze man met het offerdier naar de tent van de ontmoeting. Jongens, meisjes, wat denk je? Wat voor dier zou het geweest zijn wat je toen mee mocht nemen naar de tent van de samenkomst? Hebben we samen gelezen aan het begin van deze dienst? Het moet gaan om vee, om koeien of om schapen, om een mannetjesdier waaraan verder geen gebrek was. Vanaf vers 14 kunnen we ook lezen dat er een tortelduif of een jonge duif geofferd mocht worden. Dat was vooral voor de arme mensen. De man die we nu zien lopen heeft zo te zien een koe bij zich. Hij heeft die koe uitgezocht om aan de Heere te geven. Hij heeft er elke dag goed voor gezorgd. En die koe wordt nu geofferd aan de Heere. Want deze Israëliet brengt deze koe tot aan de deur van de tent van de samenkomst. En dan gebeurt er iets heel apart. Jongens en meisjes, kijk eens goed. Dan gaan de handen van deze man naar de kop van dat dier. Die legt hij er bovenop. In de grond al lees je dan dat hij er eigenlijk helemaal op leunt. Hij leunt helemaal op dat dier. Op die manier wordt deze man als het ware helemaal één met het offerdier. Hij laat het zien. Wij zijn één. Wij horen helemaal bij elkaar. Mijn zonden leg ik op jou. Eigenlijk zou ik moeten sterven. Maar nu sterf jij. Want wat er bij de dier gaat gebeuren, dat moest eigenlijk bij mij gebeuren. Dat is eigenlijk mijn schuld en mijn zonde. Want ik heb gezondigd en de ziel die zondigt, die zal sterven, zei de Heere. De ziel is in het bloed en daarom moet er nu bloed vloeien voor het aangezicht van de Heere, die de schuldige niet onschuldig houden kan. Daarna werd het dier gedood en geslacht. Op dat moment komt de priester er ook bij staan. Die vangt het bloed van het dier op met een schaal die de vorm van de bodem niet neer kon zetten zonder dat hij omvallen zou. Je moest die schaal dus vast blijven houden. Je kon het niet zomaar neerzetten. Als dat wel gebeurde, zou dat bloed stollen. Het zou oud worden. Met andere woorden, het bloed moet vers blijven. Daarna werd van het dier de huid afgestroopt. Alles werd schoongemaakt, waarna het in stukken op het brandofferaltaar terecht kwam. Het werd aangestoken en de rook kringelt omhoog naar de hemel, naar God. Die rook vertelde als het ware: Heere, ik belijd mijn zonden en ik bid om vergeving. De lieflijke reuk is voor u. Ik geef mij in dit offer als het ware aan u, Heere, zie ook mij aan in gunst en in genade. Het brandoffer wordt dus gebracht. Laten we daar samen eens over nadenken. Gemeente, het is wel opvallend dat de Heere Leviticus 1 hier, om zo te zeggen, niets aan het toeval overlaat. Je merkt het. De Heer bepaalt waar deze dieren worden geofferd. De Heer bepaalt welke dieren worden geofferd. De Heer bepaalt ook de manier waarop dat gebeurt. Niets wordt aan mensen overgelaten. De Heer laat het niet aan mensen over hoe ze hem moeten dienen. Daarna komt het offer in deze stuk dichterbij. Ook als het gaat over de voorbereiding op het te houden heilig avondmaal. Denkend aan de handen van de mensen op de kop van de dier, de vereenzelviging dus van de offeraar met het offerdier, de schuldoverdracht van offeraar naar offerdier. Gemeente, kennen wij dan de belijdenis met ons hart? Heere, ik belijd aan U oprecht mijn zonden. Ik heb de dood verdiend, maar mag in leven blijven vanwege het offer van de Heere Jezus. Wanneer wij met zegen aan het heilig avondmaal deel willen nemen, kan dat niet gemist worden. We weten allemaal, gemeente, dat de weg van de Heere verschilt in bijzaken, maar niet in hoofdzaken. Je leert door het werk van de Heilige Geest iets van kennen met je hart, mijn zonden en mijn vervloeking voor God. De liefde die je hart gelegd is, die verbreekt je. Je leert wat kennen van de droefheid naar God over je zonden. Liefdesmart, zou je kunnen zeggen. Daarom kun je bij de Heere niet vandaan blijven, ook als hij hierbij zelf zoveel waar de Heere verdriet van heeft. Je wordt ervoor ingewonnen om het oordeel van God over je leven te aanvaarden. Dan ervaar je van binnen met je hart iets van dat God mijn zonden zo ernstig neemt. Voordat hij die ongestraft liet blijven, strafte hij die aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en de smadelijke dood van het kruis. Dan krijgt het offer van het Nieuwe Testament Jezus Christus zoveel waarde voor je. Ook al staat er in eigen oog, misschien zo ver buiten, ook al durf je misschien niet te zeggen dat de Heer Jezus ook voor mijn zonde gestorven is, ook al weet je niet goed hoe je ooit naderbij zou kunnen komen, toch kunnen we dan niet anders dan handen eerbiedig leggen op het offer van de Heer Jezus. Dan leeft het bij het brandoffer van Leviticus 1 met je hart, maar bij u is vergeving. Gemeente, hoe zouden wij tot God kunnen naderen buiten het offer? Ook als het gaat over het heilig avondmaal volgende week. Zou dat kunnen met ons leven, alleen voor het hier en nu? Zou dat kunnen met ons godsdienstige leven, onze indrukken, onze tranen, onze gemoedelijkheden en noem maar op? Zou dat kunnen in één woord met ons offer? Hoe het er verder ook uitziet. Gemeente, dit zou ik op uw hart willen binden. Zonder gebruik te maken van het offer wat de Heer aanwijst, worden wij verteerd. Beseft u dat? Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Want onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand in zichzelf wonen kan. Het zal zonder Gods offer dus niet kunnen. En begrijpen wij dat al met ons hart? Avondmaganger, u, wat is het een zegen wanneer we door het ontdekkend werk van de Heilige Geest worden afgesneden van al onze manieren om tot God te naderen, om Hem tevreden te stellen. En er zo plaatsgemaakt wordt voor het ene offer wat Hem alleen behagen kan. Want het wordt er ook het wonder voor al degenen die de Bijbel noemt, verdrukten door onwedervoortgedrevenen en de ongetroosten. Nu geeft de Heere het offer van zijn Zoon, wat in overvloed voldoende is tot verzoening van de zonden van de hele wereld. Dat het hij vandaag in de prediking van de beloften van het evangelie. Want iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan. En hij zit daar een uitroepteken achter het sacrament van het heilig avondmaal. Dat is echt waar. In mijn offer ligt een volkomen vrijspraak voor al je zonden. In mijn offer ligt de vernieuwing van je leven. Gemeente, zijn onze ogen er al voor open gegaan? Heb al leren zien met je hart, door het geloof. Hebben woorden van God in de Bijbel al geraakt en werkzaam gemaakt? Dan wordt de Heer Jezus en zijn offer zo groot en zo belangrijk voor je. Denkend aan dat dier wat wordt geslacht. De huid gaat eraf. Stukken worden schoongemaakt en dan geofferd. Het ziet op het volkomen werk van de Heer Jezus tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot volharding en tot verheerlijking. Gemeente, een arme zondaar vind in het offer van de Heer Jezus alles wat je nodig hebt voor nu en voor straks. En het kleinste geloof leert zeggen, niet alleen voor anderen, maar nu ook voor mij. En de lessen in het geloof blijven nodig om daar telkens weer meer van te leren. Want vinden we juist dan dat we nog zo weinig van kennen? Verlangen we ernaar om er meer van te mogen leren? Dan komt Christus volgende week naar ons toe met het tekenen van brood en van wijn. Zoals Calvijn dat zegt, met zichtbare woorden, waarin de evangeliebeloften en het offer van Christus als in een schilderij worden uitgebeeld. En de nodiging gaat uit, kom dan, want alle dingen zijn gereed. Derde gedachte, brand of verbrand, maar eerst gaan we samen zingen. Vierde vers van Psalm 40, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En wat er volgt in vers 4 van Psalm 40. gebeten het brandoffer gegeven, gebracht, door derde ook verbrand. Jongens en meisjes, wat was dat bijzonder? Die man, die kwam bij de priester met zijn offerdier, legde de handen op de kop van het dier en toen werd het dier door een van de priesters gedood en geslacht. Je moet er maar op rekenen dat de priesters destijds druk waren met het werk rond de tent van de samenkomst. Dat waren ze de hele dag al, 's morgens al begonnen ze op tijd ermee om het vuur op het brand of het altaar weer aan te wakkeren. Want de Heer had gezegd dat het vuur op het altaar nooit uit mocht gaan. Daarom werd er in de avond genoeg hout opgelegd om dat vuur de hele nacht te laten branden. En werd het 's morgens weer aangewakkerd. Jongens en meisjes, misschien bij thuis wel zo'n plaat van het tabernakel. Daar staat vast ook een brandofferaltaar op. Moet je voorstellen als een holle bak, simpel gezegd, van ongeveer 2,5 meter lang en 1,5 meter breed. Dat geen deksel, ook geen bodem. Het was gemaakt van sittemhout, daarna overtrokken met koper. Het koper stak bovenaan als een rand bovenuit. Je zou kunnen zeggen, dat koper, dat vormde een soort van dikke kraag. Een krans rondom de bovenkant van het altaar. Op de vier hoeken waren massief koperen hoornen. De hoornen van het altaar. In dit altaar was een rooster aangebracht, een koperen netwerk. Daarop werden dieren gelegd die verbrand moesten worden. Rond het altaar was een ophoging van aarde gemaakt. Daardoor was het voor de priesters makkelijker het werk te doen. Binnenin was de holle ruimte opgevuld met aarde en met stenen. En hierop brandde voortdurend een heel groot vuur. Was ook een opening om de as weg te halen. Aan de binnenkant zaten koperen ringen. Daardoor konden handbomen worden doorgestoken als het altaar gedragen werd. Want het altaar mocht nooit op een wagen vervoerd worden. Het moest met al het heilige gereedschap van het tabernakel op de schouders van de priesters gedragen worden. En op dit brandofferaltaar wordt nu ook de geslachte en schoongemaakte offerdier gelegd. Er mocht immers niets onreins op het altaar komen. Eerst werd alles gewassen, daarna netjes op het altaar gelegd. Want daarna, begrijp je wel, deed het vuur zijn werk. Jongens en meisjes, heel het dier wordt als het ware door de vlammen opgegeten. Er blijft niets van over. Het is immers een brandoffer waarvan niets over mocht blijven. In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat er dan een woord, waarin je het bekende woord holocaust leest. En dat is huiveringwekkend. Dan denk aan de totale vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Hier betekent het een totale vernietiging en een totale verbranding van het offerdier. Niets kon en mocht er van overblijven, zelfs ook niet voor de priester. Het brand of verbrand is de derde gedachte. Denk er daar samen over na. Wil ik eerst wat zeggen over het vuur op het altaar. Dat mocht nooit uitgaan. Jongens en meisjes, waarom zou de Heere dat nu zo gewild hebben, denk je? Het is eigenlijk heel eenvoudig. steeds weer zondigen, roept steeds weer Gods toorn op. Voortdurende ongerechtigheden roepen voortdurend Gods ongenoegen op. Dan blijft in dit beeld het vuur van Gods ongenoegen branden. Gemeente, zullen wij daarom nooit oppervlakkig denken of spreken over de zonde? Het roept het voortdurend ongenoegen en voortdurend verdriet van God op. God kan de zonde niet ongestraft laten. Eer hij dat deed, heeft hij zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft. Zo lezen we in het avondmaalsformulier. En dan nog iets. Het vuur op het brandofferaltaar blijft branden, toch? Maar het is wel een keer opgehouden. Jongens en meisjes, weten jullie wanneer het vuur op het brandofferaltaar ophield met branden? Iets anders gezegd, wanneer hoefde het eigenlijk niet meer? Dat was toen de Heer Jezus aan het kruis stierf en riep met grote stem: het is volbracht. Het voorhangsel scheurde toen van boven naar beneden open. Toen heeft de Heer Jezus het vuur van de toorn van God tegen de zonde geblust. Voelt u de betekenis? Zolang de Heer Jezus niet als een offerlam gestorven was, niet alles had gedaan, bleef het vuur branden. Het vindt dus pas zijn echte bestemming, als de Heer Jezus als het brandoffer de zonden op zich neemt. De Heer Jezus draagt dan de toorn van God tegen de zonde van het totale mensengeslacht weg en zorgt voor zijn kinderen voor de verzoening met God. God heeft er een volkomen genoegen in gevonden. Hij was er volmaakt en helemaal tevreden mee. De Heer Jezus heeft daarbij ook zijn bloed gegeven. Zijn bloed is nog steeds vers, levend en krachtig. Daarom, gemeente, wees hier toch werkzaam mee. Vurig en aanhoudend, biddend en smekend om het werk van de Heilige Geest. Denk aan de Hebreeënbrief. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, zo laat ons dan toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd hebbende van de kwade consciëntie en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Ik kan maar één ding zeggen, gemeente, wat ben je onnoemelijk gelukkig wanneer daar in je leven ligt. In die uitgang van binnen naar hem en naar zijn werk tot verzoening en zijn werk tot vernieuwing. Als het had wordt uitgetrokken in zoveel liefde naar hem en hem alleen en telkens weer. Ik las in de voorbereiding iets van Ralph Erskine, wil ik maar doorgeven. Dat is zeer onderwijzend over de werkelijke aard van de opwas en de groei en de zekerheid. Hij zegt dit: het is zo rijk als Gods belofte met kracht op het hart komt. Maar het is nog rijker als het hart uitgaat tot de zekere belofte van God en dan zegt: het is uw woord, Heere. Wanneer je alleen maar kunt geloven als het woord met kracht op je hart gebonden wordt, let erop gemeente, dan richt het geloof zich meer op de ervaring dan op het woord en de Gods belofte. En dan is het meer wanneer het geloof werkzaam is met Gods belofte zelf, zoals de Heere die in zijn woord gegeven heeft. Dan keert het geloof met de belofte terug naar de belover. Dat is anders. Dan is er met je hart zo'n uitgaan tot hem in zekerheid. En tot zekerheid dat God genadig is om Jezus wil. Dan word je door de geloofsoefeningen heen geleid naar meer kennis van Christus. En het is zeer te wensen, gemeente, dat dit eens ter harte genomen worden zou. Herkent u deze taal van Eschyde? Dan wordt het wonder zoveel groter dat de Heer Jezus als echt brandoffer volkomen verteerd is in de gloed van de deugden van zijn vader. Dat was de holocaust van het heilig kind Jezus. Daardoor verlost hij de mensen die beleven gaan dat zij na het rechtvaardig oordeel van God onder deze gloed eeuwig om hadden moeten komen, maar door genade leren schuilen in zijn wonden. Zo heeft de Heer Jezus als het brandoffer alles gedaan wat nodig is, waardoor verloren zondaren bij God kunnen komen en wonen en met hem mogen leven, gemeente. Wat gaat er dan bij de brandoffer? Een zee van ruimte open bij het offer van onze Heer Jezus Christus. En met die ruimte gaan we de preek ook afronden. Brandoffergemeente gegeven, gebracht en daarna ook verbrand. In deze lijdensweken, deze voorbereidingszondag, staan we stil bij een van de offers uit het Oude Testament. Wat zeg je dan, gemeente? Wat zeg je dan? Laat ik hopen dat dit vanmorgen de taal zal zijn van uw hart en van jouw hart en van mijn hart, met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom zeggen we wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus. Ja, ja. En die gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus onze Heer. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niet nodig. Enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen dit enige offer. Eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Mag ik vragen, gemeente, hoe is dat nu met ons in het licht van de voorbereiding op de houden heiligavondmaal? Gemeente, hebben wij het brandoffer van de Heere Jezus al nodig gekregen? Hebben wij op dit brandoffer van de Heere Jezus al de handen mogen leggen? Leren vertrouwen op hem? Is hij voor ons ook de dood ingegaan? Misschien weten we niet zo juist en deze dingen niet zo goed. Hoe dat volgende week allemaal moet. Dat we begrijpen ook. We zien bij onszelf zoveel zonden en gebreken en tekorten. Dat kan. We ervaren in ons leven zo de macht van ongeloof. Je zou de Heere nog zoveel meer willen dienen en liefhebben, omdat hij dat zo eeuwig, ja zo eeuwig waard is geworden. En je ervaart met het avondmaalformulier een dagelijkse strijd met de verkeerde neiging van ons vlees. Dan vertelt de inzetting van het brandoffer van Leviticus 1 ons vanmorgen. Er is een offer voor de verzoening van de zonden. Er is het offer van de Heer Jezus Christus. Het bloed van Jezus Christus maakt schoon van alle zonden. Merk het wonder op bij God vandaan, gemeente. God de Vader heeft het gegeven. God de Zoon heeft het gebracht. En God de Heilige Geest geeft er zicht op door het geloof. Want dan, gemeente, met het zicht op dat offer geldt het volgende week. Wanneer dan al die gebreken ons van harte leed zijn. Wanneer wij zo naar verlangen om tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Het woord van Christus zal dan zijn: ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te vieren. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En daartoe helpen ons de Almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Door zijn Heilige Geest. Amen. Psalm 85 vers 1 en vers 4. Geliefde gemeente, ga erheen in vrede. Dragen we met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.